That's me. Nu is een wat kindermoment toegekomen. Dat is Lineke. Ja.
Dus jullie mogen terug naar voren komen. En we gaan dan nog het kinderlied van de maand zingen met elkaar. Wie wil nog bidden voor de zondagschool?
Dank voor een frisse dag, God Jezus. Dat we vandaag een leuke dag mag zijn, Jezus. Dat we iets mogen leren uit de Bijbel, Jezus. En dat nog een goede dag mag zijn. In uw naam, amen.
Zo, jullie mogen naar de zondagschool gaan.
We gaan het lied van de maand zingen. Het is een lied die we nog niet goed kennen. Laat de volken zingen. Proberen we samen te leren. Voor ons was het ook een uitdaging om samen dat te doen, een vrijdagavond. Maar dat was echt leuk om altijd nieuwe liedjes te leren. En met jullie meenemen in het lofprijs, dat we samen het lied beter kennen dan. Dus laat de volken zingen.
Thank you. Goedemorgen. We gaan vandaag kijken naar een stukje uit Lucas hoofdstuk 14. En het onderwerp van vandaag is: wat betekent geloof in Jezus? Jullie kunnen allemaal mooi meevolgen in potscherven. Handig om achteraf ook over na te denken. Wat dat er gebeurd is, we komen samen rond het evangelie. Wekelijks, tenminste één keer per week. En het evangelie vertelt ons dat enkel door geloof wij tot God kunnen komen. Dat enkel door geloof wij bij God horen. En dus vandaag gaan we kijken naar 5 tekenen van geloof. Nu, voordat we gaan kijken naar die 5 tekenen van geloof, gaan we nog eens terugkijken, heel kort weer een terugblik naar wat is het evangelie, de kern van het evangelie. En wat is dat? Dat is dat er een God is. Een God die alles gemaakt heeft. Een God die het leven heeft gegeven aan ons allemaal. En omdat hij degene was die het leven heeft gegeven, zullen we nooit vrede hebben zonder hem. We zullen nooit rust hebben zonder hem. En we zullen ook nooit compleet zijn zonder hem. Wat dat er ook is, wij hebben allemaal fouten. We hebben zonden. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat wij niet tot God kunnen komen. Maar dat was er Jezus. Jezus die de Zoon was van God. Jezus die zelf God is. Hij nam de schuld en hij nam de verantwoordelijkheid op zich van alles wat wij fout hebben gedaan, van al onze zonden. Hij werd gestraft met pijn. Hij werd gestraft met de dood. En het ergste van al, hij werd gestraft door verlaten te zijn. Met verlatenheid door God. En als bewijs dat God dit allemaal goed vond, dat hij het goedkeurde wat dat Jezus heeft gedaan, heeft hij ervoor gezorgd dat Jezus uit de dood rees. Nu, dit is een samenvatting van wat het evangelie is. En aanvaarden wat Jezus heeft gedaan. Geloven hierin. Dit is wat redding brengt. Dit is wat vrede brengt. Dit is wat eenheid terugbrengt tussen ons en God. Enkel door geloof. Nu, het sluit eigenlijk aan bij hetgeen wat dat Jan vertelt. Want Jan had vorige week het ook over geloof. Geloof is niet doodgeloof. Ja, het kwam erop neer dat er zijn ook uiterlijke dingen die erbij horen. Dingen dat je doet in je leven, hoe dat je leven eruit ziet, is ook een projectie van wat dat je geloof inhoudt. En dit is een vervolg eigenlijk op hetgeen wat Jan heeft verteld. Dus heel interessant, toen ik het vorige week hoorde. Oké, dit is mooi. Het gaat mooi aansluiten op elkaar. We gaan samen lezen in Lucas. Lucas hoofdstuk 14. Lucas hoofdstuk 14 vanaf vers 25. Ik ga het voor jullie voorlezen. En veel scharen reisden met hem mee en zich omkerende naar hen zeide hij: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Een beetje verder naar vers 34. Het zout is wel goed, maar wanneer zelfs het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Nog voor het land, nog voor de mesthoop is het geschikt. Men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Uit deze tekst gaan we 5 tekenen aanhalen van geloof. En dat zijn vijf dingen. Dat is, de eerste is dat liefde voor God. We moeten zodanig veel liefde hebben voor God, dat onze liefde voor anderen lijkt op niets. Het tweede is dat we God moeten belangrijker zetten dan onszelf. Een derde punt is dat we levende band moeten hebben met God. Een vierde punt is dat we moeilijkheden moeten aanvaarden. En vijf, dat we verandering brengen in deze wereld. We gaan door al die vijf punten één voor één gaan. Nu, wat gebeurt hier eigenlijk? Jezus die was aan het rondreizen en er waren heel veel mensen die hem volgden. Waarom waren ze hem aan het volgen? Was dat omwille van de wonderen dat ze hem zagen doen? De genezingen? Water in wijn dat hij veranderde? Of was het de demonen dat hij uitjoeg? Was het omwille van zijn wijsheid? Nu, wat waren de verwachtingen van die mensen toen dat ze allemaal achter Jezus kwamen? Misschien wilden ze dingen krijgen. Misschien hoopten ze om zegeningen te ontvangen. Nu, in ieder geval, Jezus die draait zich om, die richt zich tot iedereen en die heeft een waarschuwing. Een echte waarschuwing voor allen. En daarom dat hij ook zegt van ja, degene die mij wil volgen, dat hij eerst over nadenkt wat het betekent, wat het inhoudt. En het is ook een waarschuwing voor ons, dat we voordat we echt verder willen gaan met God, dat we beseffen wat het betekent, een leven met God. Wat het betekent, een geloof hebben in Jezus. Het eerste punt begint Jezus. Iemand die tot mij komt en zijn vader, moeder, broeder, zuster haat, niet haat, die kan mijn discipel niet zijn. Dit is beeldspraak. Jezus bedoelt helemaal niet dat wij mensen moeten haten. Jezus bedoelt niet dat we onze ouders, broeders en zusters moeten haten. Wat dat Jezus hier bedoelt, is dat Jezus wil de lat zodanig hoog zetten voor de liefde dat wij hebben voor hem. Moesten we de liefde hebben voor hem, als we die vergelijken met de liefde dat we hebben voor onze ouders, voor onze zusters en broeders, dan zou het lijken alsof dat we onze ouders haten. Het verschil moet zodanig groot zijn, zo groot moet die liefde zijn. Ik moet zeggen, in de tijd toen ik jonger was, heb ik hierover af en toe wel foute uitleggen over gekregen. En ja, dat mensen moeten zeggen, ja, weet je wat, als je christen bent, moet je ouders die niet christen zijn, en je broers en zussen die niet christen zijn, je moet ze in de steek laten, volg je eigen pad, dit. En dan gebruiken ze dit passage. Daar gaat het niet om. Jezus vertelt dat onze liefde voor Jezus heel groot moest zijn. Zodanig groot dat de liefde voor anderen vergeleken verbleekt. Nu, heel interessant is ook van hoe groter onze liefde voor God, hoe groter de liefde van God voor ons. Dit is heel interessant. Hoe groter die liefde, hoe meer ook liefde dat je zult hebben voor de mensen rondom u. Dit is een heel aangenaam gevolg ervan. Hoe meer liefde dat je hebt voor God, hoe meer liefde dat je ook bent te hebben voor anderen. Dat is het eerste punt. Onze liefde voor Jezus moet enorm zijn. Heel groot. Tweede punt. Degene die zijn ouders niet haat en zijn broers en zussen, maar ook zichzelf, zijn eigen leven haten. Jezus gaat dan verder met die beeldspraak. In die zin dat hij ook zegt, het zou ook moeten zijn alsof dat je zelf gaat. Het komt erop neer dat jij in alles wat je doet, God gaat zetten op de eerste plaats in je leven. Niet hetgeen wat dat jij wilt. Niet hetgeen wat dat jij verlangt, telt. Maar hetgeen wat dat God wil. Hetgeen wat dat God verlangt. En het is echt in je leven. Niet enkel op, ja, dat je gaat kijken van wat je persoonlijk wilt, maar dat je steeds gaat kijken wat verwacht God. Op alle vlakken in je leven. In je persoonlijk leven, wanneer je alleen bent. In je leven met je familie en gezin. Tussen je vrienden, in je buurt, op je werk, voor je kinderen, met je partner. en ook in de kerk. Je gaat God op de eerste plaats zetten, ook boven jezelf. Zodanig veel liefde voor Jezus, zo groot. God, Jezus op de eerste plaats zetten. En dan als derde punt haalt Jezus aan dat je zijn discipel bent. In die zin, het gaat erom dat we een levende band hebben met Jezus. Een relatie. Dit gaat niet om gewoon regels volgen. Geld geven aan de kerk. Dit gaat niet gewoon om naar de kerk te komen. Het gaat niet om dingen doen. Het gaat niet om dingen weten. Alle versen van de Bijbel van buiten kennen. Daar gaat het niet om. Dit is niet de kern. Jezus verwacht een levende band. Een discipel betekent dat je bij hem hoort. Dat je hem volgt. Zoals een vriendschapsband met Jezus. Maar nog veel groter. Nog veel sterker. Een leven van liefde met Jezus. Heen en weer. Stap voor stap met God. Nu, het klinkt allemaal heel tof allemaal. Je moet liefde hebben voor God zodanig dat de liefde voor anderen verbleekt. Je moet God in de eerste plaats zetten. En je moet een levende band hebben met God. Vrij theoretisch. Maar hoe gaan we er hier praktisch mee om? Ik heb er ook over nagedacht hoor. Hoe doe je dat, die levende band hebben met Jezus, met God? Er zijn kleine dingen die verschil kunnen uitmaken in je leven hoor. En dat is beginnen bij nadenken over wie dat God is. Terug naar de kern van de evangelie. Wie heeft de wereld gemaakt? Wie heeft jou het leven gegeven? Wie heeft het leven gegeven van jouw kinderen? Wie heeft het leven gegeven van je broers en zussen? Nadenken over wie dat God is. Beseffen, terug nadenken dat jij van hem bent. Hij gaf jou het leven. En jij hoort bij hem. Iedereen hoort bij hem. En je wilt hem beter leren kennen door verhalen te lezen, door gesprekken aan te gaan met mensen over hem. Je had de Bijbel misschien doorploeteren. Je wil luisteren naar hoe Jezus in deze wereld rondliep. We gaan nadenken over God. We willen hem beter leren kennen door verhalen, door de Bijbel. Maar we gaan hem ook dankbaar zijn. We gaan hem danken door tijd te nemen in gebed, door te zingen, door samen te zingen, door samen te bidden. Hij kiest ervoor om ook tijd te nemen voor hem. Eerst tijd te nemen voor hem en de rest erna zien. En dat betekent ook dat je bepaalde zaken in je leven gaat moeten opzij zetten. Dat je bepaalde dingen in je leven niet meer had kunnen doen. Want uiteindelijk heb je maar 24 uur op een dag, waarvan dat je 16 uur slaapt. De overige uur ga je moeten verdelen. Wat doe je aan het begin van de dag? Waarmee ga je het begin van de dag beginnen? Waarmee ga je de avond mee inzetten? Hoe ga je het weekend mee inzetten? Het is echt interessant om die tijd te leren vinden. Nu, wat dat ook wil doen, je wil ook zijn leer volgen. Je kijkt naar de regels, naar de wetten. En je zegt, ik wil die regels ook gaan en die richtlijnen volgen. Je wilt leven zoals dat hij was. Je wilt liefde hebben. Je wilt vol blijdschap zijn en hoop hebben naar anderen toe. Je hebt zorg voor mensen. Je hebt tijd voor mensen rondom je. Hij zorgde voor jou. Hij heeft jou lief. En dat zorgt er ook voor dat wij ook liefde hebben voor anderen. En we gaan de wil zoeken van God in alles dat we doen. We gaan samen de wil zoeken. Nogmaals, door samen in gesprek te gaan, door samen in overleg te gaan, door samen God te zoeken, door u te laten ondersteunen door uw vrienden, door uw mensen rondom u. Het zijn heel wat dingen. Heel wat om te onthouden, maar het staat allemaal neergeschreven. Ik heb even mijn best gevraagd, maar Martijn heeft speciaal extra plaats voorzien. Het is een uitgebreide samenvatting, dus je kunt er echt over nadenken achteraf. In ieder geval, liefde voor God. God dit op de eerste plaats en een levende band. Vierde punt, het zijn nog twee punten, vierde en vijfde punt. Wie zijn kruis niet draagt, die kan mijn discipel niet zijn. Dit is nogmaals een extra waarschuwing van Jezus naar ons allemaal. Er zal pijn zijn. Er zullen tegenslagen komen. Er zullen teleurstellingen komen. Jullie zullen geconfronteerd worden met andere mensen, met moeilijke situaties. Er zal schaamte zijn, er zal lijden zijn en er zal verlies zijn. We worden gewaarschuwd door Jezus dat dit allemaal erbij hoort. Dit zal gebeuren. Zodanig dat we niet verrast zullen zijn op het moment dat we door die periodes gaan. Waarom, God, gebeurt dit? Waarom moet dit gebeuren? Waarom voel ik mij zo eenzaam? Waarom ben ik zo verloren? Jezus haalt aan. Het zal gebeuren. En er zijn drie grote redenen, onder andere, dat ik ga meegeven waarom dat dit zal gebeuren. De eerste reden is dat christen zijn, God volgen, is geen garantie dat je leven beter zal zijn. Dat is niet wat Jezus en God belooft. Christen zijn betekent niet dat je leven gemakkelijk zal zijn. Christen zijn betekent niet dat je leven perfect zal zijn. De omstandigheden zal God niet veranderen. Niet altijd. Het kan. Maar het is geen garantie dat het zal gebeuren. Wat dat wel is, een belofte dat we hebben gekregen, is dat God in alle moeilijkheden met ons is. In alle moeilijkheden is God bij ons. Hij neemt de moeilijkheden niet weg, maar hij gaat mee met ons. Hij draagt ze samen mee met ons. En dit is voldoende voor ons. Meer en meer niet nodig. Het feit dat God naast ons loopt en samen met ons onze moeilijkheden draagt, dit is voldoende. Een eerste punt. Tweede reden is, als je God gelooft, dan ben je eenmaal anders. Dan heb je eenmaal andere gedachten en principes. En niet iedereen zal dit aanvaarden of akkoord zijn met u. Sommigen zullen ons bespotten. Anderen zullen ons in twijfel trekken. Anderen gaan confrontatie aangaan omwille van ons geloof. Want niet iedereen aanvaardt dit geloof of is akkoord mee. Er zullen gewoon confrontaties zijn. En een derde punt is ook, als christen, wanneer je God begint te volgen, begin je opeens andere waarden te hebben. Waarden en normen, principes dat je vroeger niet had. En die huidige waarden, die huidige normen en die huidige principes, die zullen botsen met je oude principes. Hetgeen wie dat jij vroeger was. Hetgeen wat dat jij vroeger deed. Hetgeen wat dat jij vroeger dacht. Dit zal botsen. Je zult merken dat er in je een strijd zal zijn. Je vernieuwde gedachten, die gaan opeens, die komen niet meer overeen met je oude gedachten. Een switch, een mentaliteitsverandering. En dit zorgt voor, dit zorgt wel voor twijfel in ons. Het zorgt voor strijd, het zorgt voor een breuk. Christen zijn is geen garantie dat de moeilijkheden weggaan, maar God is met ons in alle moeilijkheden. We zijn anders en daarom zullen er confrontaties volgen. Onze nieuwe waarden, die komen in botsing met onze oude waarden. En nog iets, waarom dat er ook moeilijkheden zullen zijn in ons leven. Waarom laat God dit toe? Ik weet niet altijd waarom dat God dingen toelaat, maar ik weet wel dat door die dingen wij ook gesterkt worden, worden beproefd, worden aan de tand gevoeld. We gaan door een soort zuivering. We leren uit onze moeilijkheden. We worden sterker. We worden wijzer door al hetgeen wat dat fout gaat in ons leven. Een vierde punt was dat moeilijkheden zullen volgen. En een laatste, zout in deze wereld. Jezus heeft het over dat wij zout zijn in deze wereld. En zout heeft de eigenschap, heeft een heel interessante eigenschap. Zout heeft de eigenschap om, wanneer dat wordt toegevoegd aan iets, Het zal niet de fundamenten van iets veranderen. Het gaat de basis niet veranderen. Maar het heeft wel serieuze invloed op. Als je bijvoorbeeld gaat barbecuen, bijvoorbeeld, en je gaat een stuk vlees braden, als je geen zout op doet, het smaakt redelijk flats. Klein beetje zout zorgt ervoor dat de smaak echt naar boven komt. Je verandert de basis niet van het vlees. Maar hoe dat wordt aangevoed, hoe dat wordt beleefd, is compleet anders. Kleine toevoeging van zout maakt dat iets compleet anders als invloed heeft. Wij zijn geroepen in deze wereld om deze wereld ook een betere plaats te maken. We worden geroepen om liefde te hebben voor mensen rondom ons. Om zorg te hebben voor mensen rondom ons. Om respect te hebben. Om blijdschap te hebben, om hoop te hebben voor iedereen rondom ons. Los of dat ze christen zijn of niet christen. We moeten liefde hebben voor onze man, onze vrouw, voor onze kinderen, voor onze ouders, onze vrienden, onze buren en collega's. Hoe meer liefde voor God, hoe meer liefde dat we hebben van God, hoe meer dat we ook beseffen dat we liefde moeten hebben voor mensen rondom ons, dat we zorg moeten hebben voor ons. Interessant is, hoe dichter we komen bij God, hoe meer dat ons hart uitgaat naar God, maar ook hoe meer dat ons hart uitgaat naar de mensen die ons dierbaar zijn in ons leven. Hoe dichter dat je bent bij God, hoe meer dat je hart uitgaat naar je echtgenoot, naar je echtgenote, naar je kinderen. En dit is heel interessant. En zo maken wij samen de wereld een betere plaats. Vol zorg, vol rust, vol vrede. We brengen samen hoop in deze wereld. Om af te sluiten. Dit waren 5 tekenen van geloof. Hoe ziet jouw geloof eruit? Komt dit overeen met hetgeen wat we hier hebben geleerd? Deze boodschap is niet bedoeld om u te doen twijfelen aan uw geloof. Het is ook niet bedoeld om u te doen twijfelen aan uw redding of aan uw band met God. Het is eerder een soort test, een toets, waar sta ik in mijn geloof? Want besef het volgende. Er is maar één ding dat telt. Jouw geloof in Jezus. Je geloof in God. Dit is wat dat ons terugbrengt. Geloven. En de rest komt vanzelf. En dat was ook de conclusie wat dat Jan gaf. Uiteindelijk begint verandering van binnen. Tussen ons. God die ons aanraakt. De liefde van God die ons aanraakt. Ons hart wordt veranderd. En omdat we van binnen zodanig veranderd zijn, komt dit ook tot uiting naar buiten. Onder andere deze 5 tekenen van geloof. We gaan samen danken voor deze boodschap. Dank u wel, Vader, voor deze passage. Dank u wel dat we meer mogen leren over het leven van Jezus. We zijn u dankbaar voor het leven. We zijn u dankbaar dat u ons getoond heeft aan uw Vader. We zijn dankbaar dat u onze harten heeft aangeraakt. Ons gebed is dat wij verder mogen leven helemaal in uw liefde. Dat we volledig ondergedompeld mogen worden door uw woord. Dat ons leven mag zijn zoals dat u het heeft bedoeld. En ons gebed is ook dat wij onze dierbaren, mensen die we lief hebben in ons leven, mensen die belangrijk zijn in ons leven, dat we hen ook in de eerste plaats ook kunnen doen aanraken. Vraag echt dat u hun harten opent en dat zij ook u mogen kennen. Dit is ons gebed, dat zij u mogen kennen en dat we samen op stap mogen gaan met u. Dank u, Vader. Amen.
Dankjewel, Thomas. We gaan nog samen het avondmaal vieren. Ik vind de avondmaal soms heel moeilijk om te vieren, omdat ik ervaar daar persoonlijk, en we waren er onlangs met mijn vrienden ook over bezig, zo een soort van spanning. Enerzijds wil ik dat vieren als, met blijdschap, omdat ik weet van dit is echt een herdenking van zoiets prachtigs. Iets wat God in de geschiedenis heeft gedaan doorheen Jezus, die voor ons zo rijk en die eigenlijk alles betekent. En anderzijds denk ik van dat is eigenlijk ook het moment waarop dat we denken aan iets heel ergs, iets heel tragisch, iets heel pijnlijks. En ik vind dat soms moeilijk om die balans, om die spanning, om daar soms mee om te gaan. En in het avondmaal meer specifiek. Ik weet niet als je dat herkent of als dat iets is waar je al aan gedacht had of niet. Maar dat is persoonlijk. Nu, ik wil graag een stukje lezen uit Johannes 6, vanaf vers 25. Omdat dat mij wel geholpen heeft. Metaforen werken heel goed bij mij. Ik vind dat ook heel kenmerkend dat Jezus en in de Bijbel er zoveel met metaforen wordt gewerkt. Dan denk ik, ja, we zijn allemaal maar simpele mensen en een beeld van iets, dat helpt soms heel goed om iets beter te begrijpen. En in Johannes 6 wordt er heel veel gesproken over brood. En aangezien dat ook wel hier centraal staat, wil ik graag daar kort iets uit lezen. En ook vertellen waarom dat mij dan helpt om het avondmaal beter te kunnen begrijpen. Johannes 6, hoofdstuk 6, vers 25. Zij vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwige leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Zij vroegen hem: Wat moeten we doen? Hoe doen wij wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze: Welke wondertekenen kunt u dan verrichten? Als wij iets zien, zullen wij in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei: Vader, gij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al heeft u mij gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat gij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat niemand wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan. Maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Wat verder in vers 51 staat er nogmaals: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Dus vooral dat laatste vers, waarin dat er twee sterke betekenissen zitten. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, waar wij ook deel uitmaken, is mijn lichaam. Als we dat brood hier zien, die verschillende stukjes, dan is dat brood eigenlijk symbool voor het feit dat Jezus en de rest zijn allemaal gebroken stukjes apart. Dat zijn gescheurde, of ja, in verschillende stukken. En staat symbool voor het lichaam dat van Jezus dat ook verbroken is geweest, die is gepijnigd geweest, die heeft daar geleden en het brood staat daar enerzijds symbool voor. En anderzijds, in datzelfde vers staat er natuurlijk ook, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Brood is in de meeste dat komt in alle culturen voor. Brood is iets heel dat is super voedzaam, er zitten daar veel dingen in dat een mens nodig heeft om te kunnen overleven. Maar je weet ook, als je 's morgens brood eet tegen dat de middag is, heb je weer al honger, dus dat is allemaal maar tijdelijk. Maar Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, dan gaat hij geen honger meer hebben. Hij zal eeuwig leven. De honger zal gestild worden voor eeuwig. En dat vers heeft mij heel sterk geholpen. En ik probeer daar ook aan te denken. Het moment dat ik dat stukje in mijn handen heb, dat ik zeg van, amai, het is ook tweeërlei. En die spanning dat ik ervaar, is ook een realiteit. Jezus zegt hetzelfde. Het zijn twee verschillende dingen. Ik vind dat heel sterk om daarbij stil te staan. En ik wil u ook uitdagen om als wij straks, voordat we het avondmaal nemen, om daarbij stil te staan. En ik had iets gevonden. Ik vond dat ook heel mooi, die dat eigenlijk mooi symboliseert, dat contrast. Even zoeken. Ja. Als u straks zo'n stukje brood neemt, denk er dan aan dat je dat vastneemt met je handen waarmee dat je werkt. En denk eraan dat wij met die handen kunnen liefhebben, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Denk eraan dat God ook altijd met open handen op u staat te wachten. Als u straks dit stukje brood neemt, denk er dan aan dat je het bekijkt met uw ogen. Die goede dingen zien in het leven, die vreugdevolle dingen zien, maar ook dingen die misschien niet goed zijn. En denk eraan dat Gods liefdevolle blik, zijn blik van vergeving, altijd ongeacht omstandigheden op u gericht staat. Als u straks dit stukje brood neemt, denk er dan aan dat dit stukje een gebroken en gescheurd stukje is, dat symbool staat voor het gebroken lichaam van Jezus, maar eveneens voor het gescheurde voorhangsel, waardoor dat de weg naar God voor iedereen die dat gelooft opnieuw vrij is. Denk er dus aan dat wij het leven mogen ontvangen, omdat hij zijn leven eerst voor ons heeft afgelegd. Laat ons tijd nemen van gebed. Ieder voelt zich vrij. En ondertussen wil ik misschien ook vragen dat er de mensen die willen helpen naar voren komen. Neem tijd van gebed en ik zal dan afsluiten. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood en hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Er is nog één lied en dan twee liedjes en dan gaan we afsluiten. Thank you. We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Op uw groen bladje staan de mededelingen. Nu maandag, dus morgenavond, is bidstond in de kerk. Nog de bijbel, wat belangrijk is op zondag 23 februari, dat is binnen 2 weken, is er getuigenissendienst. Dus wij nodigen iedereen uit. Als je iets wilt komen delen, dat mag klein, groot, lang, kort, maakt allemaal niet uit. Dat is wel altijd heel bemoedigend voor de kerk. Spreek mij daarvoor aan, want het is al binnen 2 weken. Momenteel hebben we nog niemand, dus het zou heel fijn zijn, moest er wel mensen zijn die iets zouden willen komen delen. Dus dat is voor zondag 23 februari, maar spreek mij gerust in de loop van de week of na de dienst maar aan. Vrijdag 28 februari is er terug jeugdavond. Dus voor de mensen met... jongeren vanaf 18, welkom. En dan moest ik ook nog van gisteren zeggen dat er zijn nog gebedsboekjes, dus die boekjes die gemaakt zijn geweest en die vorige week zijn geïntroduceerd en oververteld, er zijn er nog. Dus spreek gerust gisteren aan als u nog zo'n gebedsboekje wilt, om te kunnen bidden voor de mensen, voor de kinderen en tieners meer bepaald en jeugd in onze kerk. Voilà. Ik wens je nog een heel mooie, gezegende week.